Dit is ANP Beeldspraak, de podcast over fotografie en fotografen. Ik ben Bart Maat, ik ben politiek fotograaf voor het ANP. En in deze podcast praat ik met mijn collega-fotografen en andere fotofanaten over hun passie voor fotografie. Ik ben benieuwd hoe zij naar hun vak kijken en naar hun verhalen achter hun werk. Lees mee met deze verhalen via anp.nl/beeldspraak. De allereerste gast van Beeldspraak is al 7 jaar fotograaf voor het ANP. Met hem praat ik over fotograferen in coronatijd. Hij fotografeerde onder andere op de intensive care, in verzorgingshuizen, in een doodskistenfabriek en op een lege dam tijdens dodenherdenking. Genoeg om over te praten dus. De eerste gast van ANP Beeldspraak is fotograaf Remco de Waal.
Remco, vanaf half maart was er dus ineens een intelligente lockdown of een gedeeltelijke lockdown. En iedereen bleef thuis, maar jij niet.
Wij moesten erop uit. Ja, dat is je voor een persbureau werkt. Dan
is thuiswerken geen optie.
Code rood wegens IJssel en wij stappen rustig in onze auto.
Nou, als we dan even teruggaan naar eind februari of begin maart. Wanneer had jij nou het idee van nou, dit begint wel heel serieus te worden?
Nou, ik heb een aantal keer in de Tweede Kamer gefotografeerd voorafgaand aan de persconferentie van Rutte. En toen hadden we, opeens mochten we geen handen meer schudden. Dus toen kwam de elleboog goed. Ja. En de dag ervoor was er een persconferentie van Rutte en van Dissel. Geen handen meer schudden. En wat doet Rutte op het laatst?
Toch handen schudden. Ja, precies. Ja. Nou, dat was wel echt een beetje het begin van onhandig begin van die lockdownperiode. Maar hoe werkt het dan voor een fotojournalist voor een ANP? Waar word jij naartoe gestuurd?
Tijdens corona of?
In die
weken ervoor begon het al een beetje door te schemeren. Dat er iets aan de hand was. En dat het coronavirus. En het begon een beetje in Italië. En toen kwam het onhandige momentje van Rutte. Ja. Met Van Dissel. En de volgende dag zat ik in de kamer. En toen zaten Bruins en Rutte zaten naast elkaar in vak A. En gingen ze het even goed voordoen. Ja. De elleboog goed. En toen dacht ik van,
die foto kan ik me herinneren inderdaad. Ja. Dat ze elkaar allebei even een elleboog geven. Ja. Omdat het de avond ervoor natuurlijk behoorlijk fout was gegaan.
Exact. Stemming nog lichtelijk jolig, weet je wel. Dus ik denk dat iedereen toen nog wel... Er zit een virus aan te komen. Maar iedereen denkt misschien nog van... Nou weet je, er komen misschien wel in een weekje of in een maand komen we overheen. Maar ja, goed, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. En voor mij de wake-up call van wow, dit gaat iets worden, was echt die persconferentie van Mark Rutte. Ja. Half maart, 15 maart. Die heb ik gewoon thuis gevolgd. Ja. Ik heb nog wel de redactie gebeld van we moeten daarbij zijn. We moeten Rutte fotograferen als hij die toespraak gaat houden. Want het is lang niet voorgekomen.
Ook zo'n toespraak vanuit het torentje.
Ja. Ik ben even kwijt. De laatste keer was van Den El, geloof ik.
In de jaren 70.
In de jaren 70 dat hij echt rechtstreeks zeg maar, publiek toesprak. Een minister-president. Het is niet gelukt om daar een foto te maken. Dus ik heb gewoon thuis op de bank heb ik die toespraak gevolgd.
Heb jij dan last van FOMO op zo'n moment? Dat je fear of missing out. Dat je denkt van dat je thuis op de bank zit. Terwijl je eigenlijk denkt van oh, daar had ik bij willen zijn.
Nou, je denkt wel in van. Want dit is. Je denkt wel in ja, trok al een beetje in een serie. Denk van, wow, dit is toch wel een belangrijke start van iets wat gekomen gaat. En dat we daar dan geen beeld van hebben. Kijk, misschien had jij hem gemaakt. Misschien dat een andere collega hem maakt ook goed. Maar dat daar geen beeld van is.
Dat vind ik ook gek, hè? Dat is eigenlijk geen foto is van die toespraak.
Ja. Dus ik was... Voor mij een week daarna heeft de koning nog wel een toespraak gehouden. En toen ben ik dan wel op het paleis geweest.
Ja. En hoe werkt dat? Dan mag jij vooraf eventjes een foto maken.
Ja, het was nu achteraf. Maar het is natuurlijk wel weer bijzonder inderdaad. Dus op het paleis Huis ten Bosch. Wachten tot de koning de toespraak had gehouden. En toen ging hij nog mij één keer poseren in zijn pose. Hè, hoe hij zeg maar, de toespraak had gedaan. En dan heb je heel even contact. En dan is het na 5 minuten klaar. En dan staat Maxima over je schouder mee te kijken. En,
Wat voor foto heb je nou? En kreeg je een beetje een soort goedkeurende knik? Of,
het is lastig. Weet je. Eerst keek hij nog redelijk neutraal of lichtelijk vrolijk. Zoals hij misschien normaal zou poseren. Maar goed, dit was natuurlijk een hele serieuze zaak. Is een hele serieuze zaak, corona. En... We hebben wel een foto gekozen die de ernst van de zaak liet zien. Maar goed, die eerste dagen in maart dus, of halverwege maart, dat was echt het begin van corona, ook voor iedereen eigenlijk. En toen begon het zoeken naar hoe we dit het best in beeld kunnen brengen.
Maar ik vond het wel mooi wat je zei, die omslag. Want eerst was het nog een beetje een jolige stemming. Ja. En dat was het ook. En ja. Volgens mij onderschatte iedereen het ook echt volledig.
Ja.
En op een gegeven moment werd het inderdaad wat serieuzer met die toespraken. Ja. En veranderde toen ook de fotografieonderwerpen voor jou, waar jij naartoe gestuurd werd?
Ja, nou goed, de eerste tekenen waren natuurlijk dat mensen minder op straat mochten zijn. Mensen moesten thuis werken, dus ik ben naar Amsterdam gestuurd. Ik heb daar de lege straten gefotografeerd. Heel bizar dat ik daar om 8:30 liep op de Dam. Echt spitsuur. Normaal is het natuurlijk, krioelt het daar van de mensen. En het was gewoon uitgestorven.
Helemaal leeg.
Ja. Toen ben ik doorgelopen naar het Beursplein. Ja, ook de beurs, die gingen historisch omlaag. Hè. Dat is echt, het heeft zich inmiddels wel goed hersteld. Maar echt halverwege maart stond het echt te flink in de min. Dus ik heb daar even die beurskoersen gefotografeerd. Ja, dat doe je
nou, maar dat is wel. Ik vind het grappig, want dat is wel beurskoersen. Dat is wel iets wat ontzettend in het nieuws is. Maar hoe breng je dat in beeld?
Ja.
En ik moet altijd lachen om de beurshandelaren op Wall Street. Ja. Die dan helemaal geschrokken om zich heen kijken.
Dat wil je maken.
En dat soort dingen.
Ja, maar dat wil je maken, hè? Die geschrokken beurshandelaar. En wat kan je maken? Dat is het verschil tussen wat je wil en de realiteit valt altijd een beetje tegen.
En die heb je in Amsterdam niet.
Nee, Beursplein 5, zo'n lichtkrant die daar heen en weer gaat. En dan moet je zorgen dat je die een beetje mooi fotografeert. En dat daar moet je het mee doen, daar moet je tevreden mee zijn.
Ja.
En toen was het ook al een beetje het zoeken naar de eerste mondkapjes. Dat was toen nog, ja, nu kijk je niet meer van op. Maar toen was dat echt nog wel eventjes zoeken.
Ja, dat klopt. Want dat was eigenlijk nog iets heel bijzonders in het straatbeeld, een mondkapje.
Ja, precies. En in Amsterdam zag je dan vooral de buitenlandse toeristen die dat als eerste al gingen doen. De toeristen die er nog waren althans. En dus dat waren een beetje de eerste weken. Een beetje het zoeken naar onderwerpen en ook gewoon met de redactie en de andere fotografen overleggen van, hey, hoe gaan we dit nou...
Ja.
Dit wordt belangrijk. Hoe gaan we dit nou mooi in beeld brengen?
Je begint over die redactie. Die redactie kreeg het ook wel ineens heel druk. Omdat er natuurlijk nieuws was over intensive cares die vol lagen.
Ja,
en
ja,
daar gingen ze achteraan.
Ja.
Jij bent uiteindelijk op zo'n intensive care geweest.
Ja.
Wordt dat eerst met jou overlegd vanuit die redactie?
Ja, nou, dat is best wel een lang proces geweest. Ik ben zeker niet in de begintijd van corona op een intensive care geweest.
Mm-hmm.
Ook voor ziekenhuizen was het natuurlijk best wel een shock. Van, oh, wat gebeurt er? Al die media willen natuurlijk iets. Hè? We zien de uitwassen van, hè? We zien het effect van corona op straat. We zien lege straten, we zien net die beurskoersen, we zien andere dingen die mensen met mondkapjes op straat. Maar het gaat uiteindelijk om mensen die ziek zijn, die ziek in bed liggen en die dat virus hebben. En dat vind je, de bron bevindt zich in een ziekenhuis.
Ja.
Dus alle media die zijn op die ziekenhuizen gesprongen. Die woordvoerders hadden natuurlijk op een duur zoiets van, ja, ho.
Ja.
Jongens, het gaat in eerste instantie om die patiënten. En dat jullie foto's willen maken is leuk. Maar dus dat duurde allemaal best wel een tijd voordat het eenmaal een beetje begon te lopen. En dus ik ben pas na een paar weken, misschien wel een maand, ben ik pas echt op een intensive care geweest.
Maar hoe vind jij dat het in beeld werd gebracht door media? Want wat je zegt, het gaat natuurlijk over die patiënten op de intensive care. Hè? Dat speelde toen de belangrijkste rol. Maar dat is heel lang eigenlijk niet in beeld geweest.
Die patiënten?
Ja.
Ja, nee, ja.
Terwijl ik heb begrepen dat het in andere landen,
exact,
dat ze daar wat opener waren in het laten zien, het media toelaten op die intensive care.
Ja.
Waardoor je natuurlijk ook eigenlijk meer draagvlak creëert voor al die heftige maatregelen.
Ja, het is een lastige balans, denk ik. Want ik zag foto's uit Italiaanse ziekenhuizen met mensen die in de gang lagen te wachten.
Ja.
En ja, ik kan me dat niet voorstellen dat we dat ooit in Nederland gaan fotograferen, dat iemand dat toestaat. Want je toch Nederland best wel gebonden met aan woordvoerders. Dus je zal het zelf weten in de politiek. Weet je, je bent altijd...
Maar is dat niet... Want nu hebben we het over die coronamaatregelen. En er zijn ook best heftige maatregelen genomen. Ook die de vrijheid voor fotojournalisten inperken. Zou jij zeggen van, nou ja, je moet eigenlijk veel meer toegang krijgen tot die ziekenhuizen. En er moet meer openheid zijn.
Vind ik lastig. Want het gaat wel om mensen, weet je wel. Je fotografeert mensen met een beademingsapparaat in een luchtpijp. En ze zijn hartstikke kwetsbaar. Dus ik vind dat je dat wel Ik vind dat we het in beeld moeten brengen, maar wel op een respectvolle manier. Dat is natuurlijk heel lastig. Dan moet je natuurlijk een beetje met familie afwegen. En,
ja, want familie was eigenlijk niet welkom op dit exact, en dan moet je dan inderdaad media wel toelaten. Wat vind jij?
Exact. Dat vind ik, dat, maar ja, wat vind, ik vind dat heel lastig. Ik vind dat we er beeld van moeten hebben. Maar ik vind niet dat, dat een ziekenhuis per week dan weer die krant op, dan weer die krant op, dan weer dat persbureau moet toelaten. Ze moeten natuurlijk wel gewoon de dingen doen waar ze wat het belangrijkste is, goed voor die mensen zorgen. En tegelijkertijd moeten we dat goed in beeld brengen. Maar dan wel, ja, het is heel lastig. Die familie is niet in beeld, weet je wel. Dus je moet het wel, ja, het moet wel respectvol zijn, vind
moet,
ik.
Moet het anoniem zijn?
Nou goed, ik het ligt ook een beetje aan waar je voor werkt. Ik werk dus voor het ANP, persbureau, en onze fotografie, die komt praktisch overal terecht.
Ja.
En je hebt niet altijd invloed op in de context waarop dat geplaatst wordt.
Hm.
En dat is ook deels, is dat, ja, dat is ook de functie van het ANP, weet je wel. Gewoon een goed beeld leveren die op veel manieren gebruikt kan worden. Maar dat merkte ik aan de woordvoerders van het ziekenhuis wel, dat een beetje de angst is. Van, hey, ja, jullie mogen wel bij ons patiënten fotograferen. En als de patiënten het misschien linksom, rechtsom wel goed vinden om herkenbaar in beeld te zijn, dan weten we eigenlijk niet hoe dat gebruikt gaat worden. Als het in 2021 gaat over de zorgverzekering is weer duurder geworden, ja, en jullie pakken een foto van een coronapatiënt. Ja, weet je, ze hebben geen invloed over de context waarop het gebruikt wordt.
Kan je dat nog afspreken? Kan je dat nog bij je foto zetten? Bijvoorbeeld van nou alleen in de context?
Dat kan je doen, ja.
Maar dan nog, weet je het nu natuurlijk niet zeker.
Het is geen, nee. Ik denk niet dat het een waterdicht systeem is. En nu weet ik, een mooie serie die binnenschiet van corona is die van Kees van der Veen. Die is in een ziekenhuis in Assen geweest. En die heeft echt contact gelegd met die familie.
Ja.
En die kon dus inderdaad wel herkenbaar fotograferen. Maar dat is dan ook echt alleen geplaatst in het NRC.
Ja.
En met een verhaal erbij. En dan weet je,
een verhaal daarover.
Exact. Ja. Dus dan weet zo'n ziekenhuis ook precies in wat voor context dat geplaatst gaat worden. Dus
dat
is
voor
hun veiliger.
Als persbureau fotograaf, dus eigenlijk moet je het wat algemener fotograferen. Exact. En dan heb je eigenlijk minder toegang.
Ja, ja.
En dan moet je dan genoeg meenemen.
Je hebt wel dezelfde toegang. Alleen ja, je beelden moeten wel eventjes worden gecheckt worden of dat wel allemaal ja, oké is, weet je wel. Of dat wel, of...
Want zo werkt dat, want jij maakt die foto's. Hoe werkt het? Je gaat naar binnen bij dat ziekenhuis, omdat die afspraken zijn gemaakt.
Ja, ja.
Heb je dan alleen een mondkapje aan of heb je een heel pak aan?
Ja,
of...
ik ben twee keer bij het... ik had goed contact met het Haaglander ziekenhuis in Den Haag en het HMC. En de eerste keer ben ik op een verzorgafdeling geweest, dus niet gelijk op een intensive care. En toen mocht ik een kamer in met twee coronapatiënten. En de arts die zou één patiënt zijn longen gaan beluisteren.
Mm-hmm.
En dat ging hij doen op de rand van zijn bed. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik zeg maar hem op de rug kon fotograferen.
Ja.
En van tevoren inderdaad helemaal in pak gegaan, brillen op. Echt helemaal zoals de arts ook naar binnen gaan, zeg maar.
Ja, ja.
En dan voel je je natuurlijk alweer een beetje lichtelijk schuldig. Want op dat moment waren de handschoenen en de mondmaskers, ja, die waren natuurlijk hartstikke schaars.
Ja.
Maar je denkt toch van, ja, weet je, er moet ook gewoon beeld van komen. Dus toch ja, gewoon naar binnen gegaan en het zo goed mogelijk gefotografeerd. En dan maak je een selectie van hoe de mensen, de artsen en de patiënten daar, zeg maar, zijn, zeg maar, hoe de artsen te werk gaan. En dan maak je een selectie van, nou, 20, 25 foto's. En dat leg je dan voor aan het ziekenhuis. Van, hey, dit willen wij...
Die moeten wel toestemming geven. Voor, ja.
Dat is de afspraak die je moet maken. Anders, ja, weet je, het is op die manier werken of geen toegang.
Of helemaal geen foto.
Ja. En soms is het hartstikke jammer. Want je, ah, shit, weet je, dit is wel de foto.
Ja, zijn er foto's uitgehaald waarvan je denkt van, nou,
sommige wel. Ik denk van, ja, dit is wel...
En heeft dat dan te maken met de herkenbaarheid van die patiënt?
Ja. Vooral de herkenbaarheid.
Want ik kan me die foto herinneren dat je inderdaad een patiënt op de rug ziet.
Ja.
Met een arts erbij die aan het onderzoeken is, aan het luisteren is.
Ja.
Heb je dan toestemming ook van die patiënt nodig? Of van die familie?
Ja, deze patiënt was dus, die kon op de rand van zijn bed zitten. Dus het was gewoon wel een patiënt die echt op de IC had gelegen en aan het herstellen.
Je kon zelf ja of nee zeggen. Ja, ja, precies.
Ja,
dat scheelt.
Het was van tevoren een kort gesprek. En natuurlijk voor die man ook raar. Er staat daar weer zo'n fotograaf.
Ja.
En hij ook weer helemaal in pak. Toen dacht ik ook van wow, weet je. Ja. Coronapatiënten, die zijn 2, 3, 4 weken omringd met mensen die ze niet herkennen, weet je wel.
In een pak.
In een pak. Ja. Iedereen alsof je in een slechte film hebt beland. Maar deze man die gaf toestemming, die vond het prima. Hij had zelfs, vond hij herkenbaar wel goed, maar dat zag het ziekenhuis dan wat minder zitten. Ja, ja. Dus we hebben het gewoon onherkenbaar gefotografeerd. En die foto's die zijn oneindig veel gebruikt op internet. Dus dat...
Die komen overal terecht inderdaad, ja, die foto's. Want ja. Je hebt een stapel kranten bij je liggen. Wanneer ben jij nou tevreden met zo'n foto? Is dat als het groot op de voorpagina staat van een krant?
Ja, met de foto van die patiënt in het ziekenhuis op zijn rug was ik gewoon heel tevreden, omdat ik een esthetisch beeld vond. Ik vond het mooi. Mooi tegenlicht. En je zag, de arts had een hand op zijn rug gelegd. Ik vond het een soort van verzorgende touch zat erin. En ik dacht, ja, weet je, dit is zoals ik het voor ogen had.
Is het ook omdat het juist zo'n lang traject is, dat je allemaal afspraken moet maken en dat je dan
de mensen toegang hebt
en ook nog eens een goede foto maakt.
Ja, exact. Dat is, je bent zo beperkt, al in de toegang tot ziekenhuizen. En dan vervolgens worden ook nog je foto's gecheckt natuurlijk. En dan moet het ook nog onherkenbaar fotograferen is gewoon best wel lastig.
Ja.
Het gaat in fotografie om emotie, om mensen in je gezicht.
En die zie je in je gezicht. Ja.
Dus hoe ga je dan laten zien dat het wel gewoon heel serieus is? Ja, dat was natuurlijk nu niet zo heel moeilijk, omdat je natuurlijk echt zo'n vrouw of een arts in een pak ziet. Je ziet wel de
ernst. Het is al onherkenbaar. Die arts is al onherkenbaar.
Ja, ja, dat is scheelt.
Maar hoe bereid je daarop voor? Kan je daarop voorbereiden? Neem jij een speciale lens mee of een speciale camera? Of denk je van tevoren na over hoe je het ongeveer wil hebben?
Ik neem gewoon mijn standaard camera's mee. Gewoon een 70-200 en een 24-70. En niet te moeilijk doen, denk ik. Want ik weet niet wat ik aantref.
Nee.
Snap je? Je weet niet wat je aantreft. Dus dan moet je gewoon een beetje op safe spelen. En je weet ook niet hoe groot die kamers zijn. Want je kan naar binnen. Helemaal in bak. En je kan niet zomaar even weer naar buiten rollen. Van, ik moet toch even een groot hoekje hebben.
Even heel praktisch. Want je hebt ook misschien handschoenen aan of zo. Kan je überhaupt je camera nog wel bedienen dan?
Ja, dat ging nog net. Ja. Nee, dat gaat inderdaad wel. Maar het is niet
handig.
Nee. En je ademt. Dus dan wordt je bril beslaat. Je spatbril. Dus het is niet praktisch. Maar weet je, het gaat niet om mij. Het gaat om dat ik een paar goede foto's heb.
Hoe is de sfeer daar dan? Maak je ook een grapje met die patiënt? Of is het gewoon is die te ziek om te praten?
Precies. Daar ben ik dan niet. Dat durf ik dan niet zo aan. Weet je, ik wil niet. Dat is een beetje ik wil niet tot last zijn. Mm-hmm. Weet je,
die mensen hebben het heel druk. En ze hebben ook nog tijd om een fotograaf te ontvangen en te begeleiden en aan te kleden.
Nee, precies, die tijd durf ik wel te nemen naar de artsen toe. Weet je wel, van oké, we hebben nu eindelijk een afspraak gemaakt en we kunnen fotograferen. Dan moet je wel gewoon je tijd pakken. Maar ik wil niet verder tot last zijn in het proces van de arts zelf. Ik wil niet zo'n patiënt te lang.
Niet te veel aanwezig zijn.
Nee, niet te veel aanwezig zijn. Ja. En dat is.
Ben je dat sowieso als fotograaf, als je ergens bent, ben je dan een soort fly on the wall die zo onzichtbaar mogelijk is? Of ben je ook soms heel erg aanwezig?
Ja, nee, het liefst ben ik zo min mogelijk aanwezig. Dat is een beetje een persoonlijke trek ook. Dat ik niet. Het gaat niet om mij, weet je wel. Ja. Ik wil alleen registreren zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk wat er gebeurt. Maar het gaat verder niet om mij. Dus ik probeer dat inderdaad zo min mogelijk aanwezig te zijn. En dat gaat soms wel en gaat soms niet.
Dat is sowieso bij fotojournalistiek. Gaat het natuurlijk uiteindelijk om het verhaal en om het registreren van het verhaal en het niet inbreken in de situatie.
Ja, het wordt wel steeds lastiger om dat te registreren langs de zijlijn. En dat merk ik wel. Even een fast forward. Dit is natuurlijk een hele corona virus waanzin opkomst, zeg maar. Die foto ik dan natuurlijk ook. En daar word je dan wel weer aangesproken.
Ja.
Dan word je een beetje vanaf de zijlijn in het veld getrokken. En wat zijn nou eigenlijk jouw intenties? En waarom fotografeer je dit?
Daar komen we zo wel even op. Maar heel even terug nog op zo'n ziekenhuis. Want je zegt, je kan niet echt inbreken in de situatie. Je moet fotograferen zoals dit.
Ja.
Maar in zo'n ziekenhuis is het misschien al een klein beetje geansaneerd. Omdat die arts, of was die echt de arts, echt zijn werk aan het doen?
Precies, ik probeer dan wel echt te zeggen, oké, jongens, waar zijn jullie nu mee bezig? En ze zeggen, we zijn een rond aan het maken langs de patiënten. Oké, kan ik daarbij aansluiten? Aansluiten bij een patiënt die het ook goed vindt, dat ik ook eventjes wat foto's maak.
Ja.
Dus dat hebben ze toen gecheckt. Toen kon ik met één patiënt mee. En dat was het ook.
Ja.
Ja, dus je kan niet dan nog, bijvoorbeeld bij een volgende patiënt, gaan ze niet weer, weet je. Dus het is heel beperkt. Je probeert zoveel mogelijk in een korte periode te maken. Een nieuwsfoto, maar ook een stokfoto. En je moet breed leveren aan het ANP. Dus je kan niet met twee foto's aankomen zetten.
Nee. Ja, je houdt er rekening mee. Jij fotografeert ook de apparatuur in die kamer.
Ja, handen, of weet je, ze waren medicijnen aan het voorbereiden voor die honden. Dus
een detail van handen met een medicijn.
Ja, exact. Ja. En dat zie je gewoon gebruikt worden.
Dat... En dat wordt allemaal overal gebruikt inderdaad. Want ik heb die foto's inderdaad in alle kranten gezien. Ja. En op televisie en bij journaals. En,
ja, exact. Ja. Ja, dus ook dat de artsen ging voorbereiden. Dus dat die beschermende maatregelen... Of die,
dat ze hun pak aantrekken.
Pak aantrekken, ja. Bril op. Ja, weet je, gewoon maken. Ja. En het wordt gewoon gebruikt. Dus je fotografeert van A tot Z. En je probeert het zo min mogelijk... niet in scène zetten.
Nee. Weet je wel, ja. En hoe is het voor jou? Want je hebt nu die stapel kranten hier liggen. Ja. En ik zag zelfs dat jij je allereerste gepubliceerde foto hier ergens hebt liggen. Welke was dat?
Ja, dat was deze. In de Groninger Weekrant. Dit was de superbus van Wibbo Okkels. Die kwam op de Grote Markt in Groningen. Toen kwam de burgemeester Peter Reewinkel. Destijds, die kwam even kijken. En toen ben ik daar uit eigen beweging ben ik erheen gegaan.
Je was nog geen fotograaf?
Ik was nog geen fotograaf. Nee, ik was gewoon mezelf.
Ja, ja, ja.
Man met camera. Ja. Of jongetje met camera. En weet je, die interesse voor nieuws die is er altijd geweest. En ik dacht, hé, maar dat kan je ook gewoon fotograferen. Dus waarom ga ik niet gewoon hier in Groningen erop uit en dingen fotograferen?
Want heb jij een fotografieopleiding gedaan?
Ik ben eigenlijk civiel ingenieur, dus ik heb een weg- en waterbouwkunde studie afgerond in Groningen. Die heb ik in 2010 afgerond en toen ben ik een jaar gaan reizen. Want ik dacht, dit is eigenlijk, het voelde niet helemaal de praktijk, hè, waar ik uiteindelijk mee, waar ik moest gaan werken. Het voelde niet helemaal mijn ding.
Nee.
Fotografie was altijd al een hobby en op de duur merkte ik van, je kan ook gewoon, ik had een interesse voor nieuws en voor fotografie en op de duur kwam dat samen. Ik dacht, je kan dat ook gewoon combineren. Je kan nieuws fotograferen.
En heb je vanuit je opleiding dan ook juist een technische interesse in zo'n camera?
Ja, heel erg tegen. Nee, ik vind het beeld belangrijk.
Ja,
weet je, dus, sommige fotografen zeggen, een foto moet altijd scherp zijn. Daar ben ik ook niet mee eens. Ik vind gewoon het beeld gewoon heel belangrijk. Het moment en het beeld en compositie, vlakken, vorm en inhoud. Dat moet goed zijn. En als die dan net niet scherp is, weet je...
En als we even teruggaan naar zo'n coronatijd, want dit was dus jouw eerste voorpagina van van de Weekrant.
Het
is gewoon een huis-aan-huisblad.
Die mensen heb ik opgebeld. Ik zeg, ik heb een foto gemaakt.
Je was meteen aan het verkopen.
Ja. Die vonden het superleuk. En gelijk de voorpagina.
Het staat erbij inderdaad.
Ja.
Rondsuizen in Superbus.
2011.
Als je dan nu kijkt naar een foto uit de coronatijd die je hebt gemaakt. Ik weet niet of er een publicatie is van het afgelopen half jaar die jou het meest is bijgebleven.
Ik heb die foto die we net hebben besproken over die patiënt die op de rug. Die heb ik een aantal keer in de krant zien staan. Maar vooral is het verder online veel gebruikt.
Ja.
Ja, dus er zijn publicaties ook heel belangrijk voor het ANP, die online publicaties. Maar daar zie je dagelijks zie je terug. Het is bizar.
En hoe is dat dan nu voor jou in vergelijking met die allereerste voorpagina van de Huis en Huisblad? Ja. Nu zijn het landelijke kranten en misschien wel allemaal tegelijk. Is dat toch steeds iets waar je dan trots op bent? Of ik laat het links liggen en dit is niet waar het om gaat?
Ja, nou, het ligt er een beetje aan. Corona is natuurlijk super belangrijk. En ik werk voor het ANP, weet je wel. Ik werk niet meer voor de Groninger Weekrant. Dus als je voor het ANP werkt, weet je ook gewoon dat je foto's oneindig veel worden gebruikt. Zeker in corona. Dus als ik dan als een van de weinigen op zo'n verpleegafdeling van een ziekenhuis ben en op zo'n intensive care kom, dan... het is logisch dat je foto's bij de NOS en bij de AD en bij de Volkskrant elke dag worden gebruikt. Dus daar ben ik niet meer zo heel trots op. Vind ik gewoon heel goed dat het wel gebruikt wordt. Maar ik ben blij als het bijvoorbeeld dit, ik kan het even bijpakken.
Ja.
Dat van Maarten van der Weijden, die zwemtocht. Weet je, dat stond dan volgende dag, stond het gewoon echt in praktisch alle kranten.
Maarten van der Weijden die de Elfstedentocht ging zwemmen. En hier lukte het niet.
Je lukt het niet. Nee, maar er was ik als enige bij. En dan denk ik van, daar ben ik er wel bij. En ik kan dat wel gewoon...
Jij was met hem mee aan het rijden.
Ja.
En je stopte ergens omdat je dacht van, hier gaat het gebeuren. Of...
Nee, niet hoor. Ik zat in een... Ik heb inderdaad die zwemtocht gevolgd voor het ANP ook. En Maarten van der Weijden die ging van een Fries paardje naar Dokkum. En ik zat in een mediagroep, een WhatsApp-groep die updates gaven... En daar zei hij opeens, zag ik een filmpje van hem van... we gaan kijken of we het dok omhalen, maar het is wel zwaar zoiets.
Okay.
Ik zei, dat zal wel eens lastig... Ik kan wel eens gaan opgeven. Dus ik ben toch maar die kant op gaan rijden. En toen belde de redactie op van... hij heeft opgegeven in Beerdaert uit mijn hoofd.
Ja.
Beerdaert. En de redactie belde, ja, dat is daar en daar. Dus ik keek op mijn, ik reed op een rotonde af. Beerdaert naar links, 1 kilometer. God, zou toch eens een keer mee zitten.
Ja, dus dat was geluk hebben.
Ook ergens de intuïtie van, oké, dat kan wel eens stoppen. Dus toch maar weer die kant op rijden.
Ja, ja.
En toen zat het er gewoon mee. Ja, dat dwing je het soort van af. Omdat je natuurlijk wel dat gewoon 3 dagen lang volgt.
Ja, ja, oké. Je was 3 dagen mee.
Toen gaf hij op en dan maak je die foto's. En dan ben je de enige fotograaf. En dan zie je dus die foto's in alle kranten zijn. Dat is gewoon, dan ben ik gewoon best wel tevreden.
Ja, dit is dan een foto van een tijdje geleden. En hier zie ik een foto van MH17 inderdaad. Een hele roostoets met een roos die wordt gegooid.
Ja.
Je stapelt wat verder, want je hebt oog in oog gestaan met een Noord-Koreaanse soldaat. Toen je met premier Rutte mee was naar Zuid-Korea.
Ja.
Jouw werk is wel veranderd ook, want... Normaal gesproken zou je eigenlijk volgens mij afgelopen weekend naar de Formule 1 zijn geweest.
Ja, ja. Ja, het is precies de highlights. Die zijn vooral van begintijd tot aan corona, zeg maar. Qua buitenlandse trips en grote dingen. Maar goed, corona aan zich is voor mij ook gewoon... Ik weet zeker als je mij over 10 jaar weer spreekt... Wat is er weer veel bijgebleven, is natuurlijk wel ook weer corona.
Dan is het wel de coronatijd, inderdaad.
Voor mij is het de MH17. Ja. Dat zijn die reizen met Rutte naar Korea. Dat was fantastisch. Maar ook corona komt ook zeker in dat rijtje. Want het is toch gewoon iets wat zoveel impact heeft op de hele samenleving. Op mij persoonlijk.
Ja.
Zeg maar op mij persoonlijk, als ik hier thuis ben. Maar ook op mij in mijn werk, zeg maar.
Ja.
Ik zie het als 2 verschillende dingen. Maar het heeft op beide veel impact. Dus het is wel een interessante periode.
Je zegt, ja, zo'n voorpagina van een krant of zo, dat is leuk. Maar dat is nou niet het allerbelangrijkste. Ik zie daarachter een certificaat van dat jij de winnaar bent van de eerste prijs Nieuws Regionaal 2019 bij de Zilveren Camera.
Ja.
Is dat dan wel iets waar je van denkt van, wauw, dat is wel, hier doe ik het wel voor?
De Zilveren Camera aan zich is ook niet een doel, althans dat zeg ik. Ik ben dus 2011, na mijn studies weg- en waterbouwkunde, ben ik gaan nadenken. Dacht, hey, ik ga toch voor dat fotografie. Toen heb ik wel als bluff gezegd tegen mijn vader, tegen mijn zus, van hey, ik wil binnen 10 jaar, wil ik die Zilveren Camera gaan winnen. En dat was dan meer, het was echt niet puur om die prijs. Het is niet puur om die prijs, het is meer om het doel wat ik, of het niveau wat ik wou behalen,
ja,
zeg maar.
Precies. Ja.
Dus dat is 2011, dus ik heb nog...
Je hebt nog een jaar.
Ik heb nog een jaar. Okay.
Ja, nou ja, het jaar is nog niet voorbij.
Nee.
We gaan weer even terug naar corona. Want op een gegeven moment kwam het gewone nieuws tussen aanhalingstekens weer op gang. Het was allemaal al corona gerelateerd. Maar dan kwam er ook ander nieuws weer op gang.
Ja.
En dan kwam er ook een tegenbeweging tegen al die coronamaatregelen.
Ja,
bijvoorbeeld
ja.
Viruswaanzin, wat inmiddels viruswaarheid is.
Ja.
Anti-lockdown demonstraties.
Ja.
Daar wilde je net al even op beginnen. Dat je dan ook wel eens benaderd wordt. Van, hey, wat doe je nou eigenlijk?
Ja, dat vind ik toch wel... Ik moet er wel aan wennen. Het is wel iets wat ik... weet je, voor mijn gevoel was het altijd... Oké, fotograaf, ik sta aan de zijlijn. Hè?
Ja.
En het nieuws bevindt zich op de middenstip. En dat ga ik zo mooi mogelijk in beeld brengen. Ik maak mijn foto's, ik stuur het op. En dat is goed. Maar doordat je natuurlijk ook in Amerika met de Amerikaanse president ziet van... hey, fake news dit, dat is wel een soort iets wat aan het ontstaan is. En,
ja, want ik weet niet, misschien veel mensen weten dat misschien niet... maar als je tegenwoordig bij demonstraties komt... dan zie je standaard mensen lopen met NOS is fake news.
Exact.
En ook bij politieke bijeenkomsten. En media wordt eigenlijk steeds meer gewantrouwd.
Ja, precies.
En jij wordt benaderd dan op zo'n demonstratie van bijvoorbeeld viruswaanzin.
Ja.
En wat wordt er dan tegen je gezegd?
Wat je intenties zijn. En dan word je toch echt gewoon persoonlijk aangesproken.
Hebben ze het idee dat ze niet juist op de juiste manier in beeld worden gebracht?
Ja, dat is het vooral. En ik denk niet dat het eens zozeer echte foto's zijn, maar meer echt de schrijvende journalisten. Maar je merkt wel gewoon dat je meer in het nieuws wordt getrokken. Dat je al aangesproken wordt wat je intenties zijn.
Terwijl jij eigenlijk meer een fly on the wall probeert te zijn.
Ik zeg dan tegen die mensen, ja, als jij niet op je kop gaat staan... kan ik ook geen foto maken dat jij op je kop staat, weet je wel. Ik kan niet iets fotograferen wat er niet is. Ja, en dat is wel wennen. Ik denk dat het wel het werken als fotograaf zeker met zulke soort sentimenten die er zijn, dat het wel steeds lastig gaat worden.
Heb je het idee dat ze zich tegen je gaan keren? Heb je dat gevoel wel eens?
Ja, nee, goed, ik was er dan niet. Dit was dan een redelijk rustigere demonstratie. Maar goed, de keer daarvoor was het iets uit de hand gelopen. Dat was de demonstratie verboden. En toen weet ik wel van collega Robin van Lonkenhuis en Arie Kiefie, dat die het wel redelijk zwaar hebben gehad qua, maar ook qua politieoptreden. En ja, dan moet je wel goed op je hoede zijn.
Die werden nat gespoten en die kregen ook, was er een fotograaf die klappen kreeg van een hooligan tijdens die demonstratie.
Ja, precies. Ja. Dus dat is werken onder moeilijke omstandigheden. En je bent geen heilig huisje als fotograaf, zeg maar. Je staat toch wel vaker nu op het middenstip dan dat je langs de zijlijn staat, zeg maar.
Ik weet dat de NOS met een cameraploeg dat ze wel eens een beveiliger meenemen. Ja, omdat ze natuurlijk gezien worden als een symbool van fake news. En is dat iets wat jij ook zou willen? Of zo erg is het niet?
Nee. Het is niet dat ik er echt bang voor ben. Het is meer dat je toch een soort in twijfel wordt getrokken. Dan moet ik gewoon even, je moet er wel een beetje aan wennen, zeg maar. Mm-hmm. Dat die kant op gaat.
Maar vind je het ook terecht? Want heb je het idee van nou, ik zou het nieuws ook om meer van meerdere kanten kunnen fotograferen? Of heb je het idee van nou, dat doe ik al lang?
Ja, ik heb dus het idee dat ik dat al lang doe. Ja. Ik zou er wel eens een keer de discussie aan willen gaan, zeg maar, op een normale manier. Want inderdaad, een man sprak mij ook aan op het Malieveld. Die zei ja, ik zei, weet je, ik zei dus inderdaad, als je niet op je hoofd gaat staan, dan kan ik ook geen foto maken dat je op je hoofd gaat staan. Zei ja, maar het gaat om de foto's die je selecteert. Het gaat om de foto's die je niet selecteert. En dat is natuurlijk een hele interessante discussie van, hè, wat gebruik ik dan, hè, wat zet ik dan wel en niet uit naar het ANP.
Ja, maar die man die wantrouwde of jij wel de juiste keuzes maakte.
Exact, ja. En of we de mensen dan wel juiste beeld gaven en die zit ons neer als dit en dat. En wij kennen mij niet persoonlijk hoor, maar dat is, ik denk dat het verhaal is wat hij naar iedere fotograaf of media zou doen. Maar dat is gewoon even wennen. En ik denk dat meer collega's hier zich in herkennen hoor, dat het...
In de coronatijd zijn ook maatregelen genomen waardoor de vrijheden ook van een fotojournalist wat meer onder druk staan. Ik weet bijvoorbeeld in de Tweede Kamer mag je alleen nog maar vanaf de publieke tribune fotograferen. Bij persconferenties heb je ook wat minder ruimte voor fotografen. Heb jij daar andere voorbeelden van? Dat je dacht dat je ergens kwam en dacht van nou, nu kan ik echt een stuk minder dan wat ik normaal zou willen.
Via een voorbeeld van de Tweede Kamer is natuurlijk heel... dat is heel... Dat is wel significant. Want het fotograferen in de Tweede Kamer was tot voor corona heel vrij. Hè? Je kan door de wandelgangen lopen. Je kan om de hele plenaire zaal lopen. Je ziet die intieme momentjes. Of intieme. Ziet die rijme momentjes.
Dat er wat gesproken wordt tussen politici. Ja, daar kan je inderdaad niet meer bij nu.
Nee, daar kan je niet meer bij. Dus nu zit je nu op een tribune. En dat merk je. Dat je kan er minder goed je werk doen. Dat zeker. Ik vind het perspectief van bovenaf de tribune ook wel weer leuk. Maar goed, dat ben je in het ding dat we snel op uitgekeken zijn.
Maar ook, jij vertelde net, in het ziekenhuis moet je dus wel een concessie doen aan je vrijheid om binnen te mogen komen, om toestemming te mogen krijgen. Ja. Zijn er ook andere voorbeelden waarvan je denkt, hier voel ik mij in mijn vrijheid beperkt. Je kan niet meer naar Formule 1, maar dat is natuurlijk iets heel anders.
Ja, nee, de Formule 1 gaat even niet door inderdaad. Nee. Of nog meer, met het Koningshuis fotografeer ik ook af en toe. En dat is vaker een poolregeling. Dus dat één fotograaf namens andere media, daar gaat fotograferen.
Er worden dus minder fotografen toegelaten dan normaal gesproken.
Ja, puur om die anderhalve meter dan te kunnen waarborgen. Kijk, de koningin die komen op plekken waar het gewoon niet, waar je natuurlijk niet met 6 fotografen en 2 cameraploegen naar binnen kan. Ja. Dus dan snap ik wel dat je een poolregeling instelt.
Ja, wat natuurlijk heel vervelend is voor de fotografen die niet mogen komen, want die verdienen ook geen geld op zo'n moment.
Nee, ja, precies. Dat is een heel ander verhaal, maar inderdaad, dat is wel het is wel lastig. Dus ik hoop niet dat het een blijvende situatie is, dat we altijd maar één fotograaf toelaten. Goed, als je als enige, ik ben natuurlijk ook als poolfotograaf geweest, het werkt wel lekker. Je bent de enige.
Omdat je de enige bent? Ja, oké, ja. Het is alleen balen voor de fotografen die niet mee mogen komen. Jij bent in dienst van het ANP.
Ja.
Jij was voorheen zelfstandig.
Ja.
Waarom ben jij weer in dienst gegaan?
Ja, dat heeft meerdere redenen. Een persoonlijke reden. Ik heb een kleine dochter gekregen.
Ja.
Vriendin werkte even niet. Dus ik dacht, toen kwam het ANP met aanbod om van, wil je niet echt in vaste dienst? En dat vind ik, dat is natuurlijk onder fotografen is dat iets wat niet heel veel voorkomt. Dat je echt in
het bestaat eigenlijk niet meer, hè? Behalve bij de ANP, die hebben nog een paar fotografen in dienst. Ja.
Nee. Ja, dat is echt dat is een beetje uitgestorven voor mijn tijd, zeg maar. Dat er echt nog fotografen in dienst waren. Dat was toen nog wel normaal. Ik heb dat niet meegemaakt, maar toen kwam dat aanbod wel. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik vind het werken in het nieuws en het nieuws volgen, dat vind ik zo leuk. Ik vind het zo leuk om erbij te zijn. Het is gewoon die passie voor nieuws. Die passie om dat mooi creatief in beeld te brengen. En dat vind ik gewoon allemaal terug bij het ANP. Het ANP laat je heel vrij in je creatieve gedoe.
Terwijl als je zelfstandig bent, dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van andere opdrachtgevers.
Ja, dan moet je, dan moet je vooral commerciëlere dingen gaan doen. En dat vind ik ook leuk. Maar mijn passie en waarom ik fotograaf ben geworden, ligt echt bij dat nieuws.
Ja.
En als je dan toch, hè, ik werk dan niet fulltime voor het ANP, ik werk 4 dagen voor het ANP. Dat je dat dan toch op vaste basis weer kan gaan doen. Gewoon 4 dagen per week het nieuws volgen en de rest misschien af en toe een commerciële klus. Ja, dat is voor mij de perfecte balans tussen...
Dat blijf je wel doen.
Ik blijf af en toe een commerciële klus. Ja, niet heel veel hoor, maar de focus ligt echt op het ANP, op het nieuws. En dus het gaf mij een soort van stabiliteit.
We zitten in jouw woonkamer en je hebt een stapel kranten naast je met ook foto's van anderen. En ik zie boeken in je boekenkast van ook andere fotografen. Ja. Wie zijn jouw voorbeelden als het gaat even over corona? Ja. Want jij volgt ook het nieuws en ook de foto's van die je ziet van over de hele wereld. Zijn er bepaalde voorbeelden die jij hebt van fotografen die het corona hebben gefotografeerd?
Nou, dat weet ik even dan niet. Ik heb de boeken die ik hier heb. Dat zijn mensen die of die al overleden zijn of... dat zijn niet echt mensen die corona hebben gefotografeerd.
Nee. Maar
de meeste fotografen die corona, die een beetje inspiratie hebben, zijn Italiaanse fotografen. Weet ik geen naam van, maar een hele mooie series van gezien. Ook voor Magnum Agency, geloof ik, is echt heel goed. Maar mijn algemeen, de meeste inspiratie krijg ik toch uit Amerikaanse fotografen die politiek volgen.
Ja, ja.
Die Jeb en Botsworth vind ik goed.
En dat zijn witte huisfotografen die eigenlijk elke dag rondhangen rond
bij Trump.
Ja,
dus Doug Mills van de New York Times, Luke Sherratt, die zit volgens mij niet meer in Washington. Maar ja, ik weet niet, ik merk gewoon aan die jongens dat die zijn met die techniek bezig. Die kijken hoe ze remote camera's op kunnen hangen rond zo'n persconferentie.
Ja.
Ze bewerken het heel mooi. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Hele frisse fotografie. En daar hou ik echt inspiratie uit. Ik voel, dat is wel iets wat ik, wat ik ook wil.
Terwijl de fotografen die Amerikaanse politiek fotograferen, die moeten eigenlijk altijd achter een lintje staan.
Ja.
Het is altijd een georganiseerd persmoment, zeg maar.
Ja, en daarom vind ik zo knap. Ze toch wel weer als af en toe weer die momentjes hebben van, hey, als je ook die hearing zag van Mark Zuckerberg in het Capitool. Als het met Doc Mills is een foto heel van heel hoog gemaakt. Dat je al die persen
met zo'n zit. Met zo'n soort hoog statief in zijn handen. Ja,
ja, fantastisch. Ja, dan denk je, dat is het. Weet je wel, dat is misschien dus wat ik zelf wel meer zou willen doen hier.
In de beperkte vrijheid die je hebt als fotograaf, kan je toch nog op een hele creatieve manier een goede foto maken.
Dus dat inspireert me. Oké, dat is misschien wel weer iets waar ik mezelf in kan verbeteren.
Ben je dan ook niet bang dat het in Nederland ook zo wordt als in Amerika? Dat je altijd maar achter een lintje moet staan en dat je niet meer gewoon een politicus op straat op de fiets kan fotograferen?
Ik weet het niet. Ik denk dat... Voor corona waren fotografen voor mijn gevoel altijd welkom in de Tweede Kamer. Je kan misschien er zelf aan uit ervaring spreken. Maar volgens mij was het altijd goed dat we er waren. En we waren niet tot last. En ik denk ook niet dat het nee, ik denk niet dat het iets blijft is in de Tweede Kamer. Dat we altijd op die tribune moeten zijn. Ik denk dat het wel goed komt. Maar ik denk dat er misschien op sommige plekken wel dingen gaan veranderen inderdaad. Dat mensen nu merken, hey, het is wel heel relaxed dat... dat er minder fotografen zijn. We gaan misschien wat vaker een poolregeling instellen. Ja,
nou, dat is ook wat ik van de oudere fotografen hoor. Is dat je vroeger niet eens een pasje nodig had om de Tweede Kamer in te komen.
Nee,
En dat nu overal poortjes en hekken staan. En dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Dat niet iedereen ermee naar binnen komen. Maar dat het langzamerhand meer zijn onschuld aan het verliezen is.
Ja.
En meer afstandelijk wordt.
Ja, dat is het feit. Ik denk dat het niet eens iets met corona te maken heeft. Maar dat het al zo'n ontwikkeling was.
Ja.
Met woordvoerders en geregisseerde momentjes. En dan, wordt de nieuwe lijsttrekker bekend. Dan mag je even naar binnen.
Als je dan ergens komt bij een persconferentie of wat voor moment dan ook. Ja. Moet je dan daar wat meer rekening mee houden met woordvoerders? Of je best doen om meer toegang te krijgen op ter plaatse?
Die persconferenties van Rutte en van de Jonge, dat is gewoon... It is what it is, weet je wel.
Ja, je kan er bijna niet zo komen
uit,
van maken.
Ze komen uit de lift, ze lopen naar die persconferentieruimte en dat is het. En af en toe, zoals jij weet, af en toe een heel leuk moment spontaan te creëren in een hal, weet je wel. Dat is heel leuk. Maar verder kan je daar niet heel veel bijzonders. Maar over het algemeen, ja, weet je, ik kan ook niet. Ik was in 2010, 2005, 1995 was ik niet aan het werk. Dus ik weet niet hoe het toen was in de Tweede Kamer.
Ja.
Maar ik hoor net wel van collega's die al langer werken van, dat wordt steeds lastiger. Want die woordvoerder die springt ervoor en die zegt, dit gaan we even niet doen. En ja, dat zijn.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk best wel een slechte ontwikkeling. Maar ik denk niet dat dat snel minder wordt. Ik denk dat woordvoerders wel de regie willen houden over het beeld. Want beeld heeft zo'n impact, weet je. Je gaat zo met een goeie of een gekte of een vreemde foto ga je viral op internet.
Ja.
En als het net schadelijk is voor jou als politiek leider, voor jouw imago. Ik denk even aan die foto van Samson en Roemer met het rietje.
Oh ja, dat ze aan het drinken zijn. Ja, ja, Rutte en Roemer was het.
Ja, dat was Rutte en Roemer. Rutte die zet dat colaatje aan zijn mond.
Ja.
Die man is ongelooflijk, heeft de 80ste dimensie voor beeld. Die weet precies wat wel en niet werkt. En Roemer heeft helemaal niet dat besef. En die drinkt keurig dat colaatje.
Het ziet er een beetje knullig uit. Die staat met dat rietje inderdaad.
Ja, dat is gewoon weer, dat is dus niet goed aan je imago. En dat is natuurlijk wat een woordvoerder wil voorkomen. Die greep wel willen houden, dat het de komende tijd niet minder wordt.
Ja, maar is het dan jouw uitdaging om het moment te zoeken dat iemand uit zijn rol valt? Of ook tijdens zo'n persconferentie kan dat zijn? Of is dat ook wel bij andere momenten zo?
Het is wel lastig, maar je probeert iedereen. Ik denk dat elke fotograaf het probeert, maar het is wel lastig.
Je had het net over je voorbeelden, mensen die je volgt, hè, die Amerikaanse politiek fotografen en ook anderen. Hebben die invloed op jouw stijl, op hoe jij fotografeert, hoe jij kijkt naar dingen?
Toen ik begon met fotograferen heb ik wel heel erg veel naar andere fotografen gekeken, puur om inspiratie te krijgen. Maar ik merkte ook al gauw van, als ik nou nu steeds ga fotograferen, ik sta bij die persconferentie, ik ga denken, hoe zou Bart dit fotograferen? Hoe zou Koen dit fotograferen? Koen van Wil, collega, dat gaat niet werken. Je moet echt fotograferen op je gevoel. En als ik dat gevoel, dat kan je niet uitleggen, maar
zoals je het zelf natuurlijk doet.
Precies.
Maar hebben ze wel invloed? Want je krijgt misschien allerlei ideeën over hoe je iemand in beeld kan brengen of een situatie in beeld kan brengen.
Ja,
nee,
precies wat ik net zei. Het inspireert. Die Doug Mills met zijn remotes. Dat vind ik fantastisch. Daar wil ik ook meer mee gaan doen. Dus dat inspireert wel. En hoe ze het inderdaad wat ongedwongen in beeld brengen. Ook qua bewerking vind ik het mooi. Dus dat beïnvloedt wel. Maar zie dat ik
is apparatuur er ook bij belangrijk? Want die zegt met een remote of zo.
Ja, je ziet natuurlijk nu wel een beetje die shift naar dat mirrorless en het geluidsloze. En ik ben nu wel echt van mening dat het geluidloze, dat het wel heel belangrijk is. Belangrijk dat het wel iets toevoegt.
Je hebt camera's, spiegelreflexcamera's. En als je dan een foto maakt, dan hoor je klik.
Ja.
En je hebt meer systeemcamera's. Daar hoor je er niks bij.
Nee, dus dan kom ik bij een persconferentie met mijn camera en dan hoor je mij. Elke foto die ik maak, hoor je. Dus je ziet ook dat mensen reageren op jouw klik.
Helpt dat ook bij? Want je zegt, ik wil een fly on the wall zijn. Ik wil afwezig zijn. En als je juist een hard geluid maakt, dan kan dat natuurlijk niet.
Ja, dat is natuurlijk enorm. Ik heb twee Canon 1DX's. Dus dat zijn best wel gewoon grote apparaten. Dus ik kom niet om de wc verstopt te zitten. Maar ik ben geen loodgieter. Nee, ik ben een fotograaf. Dat valt zo erg op, weet je wel. Dus die mirrorless camera's zijn iets kleiner.
Die zijn wat kleiner.
Ik denk dat je iets minder opvalt. En je maakt dus ook geen geluid meer als je foto's maakt. Ik denk dat wel. Ik zie het wel zitten. Ik heb het nog niet geprobeerd. Of echt als, zeg maar, lang. Dus daar wil ik wel naartoe.
We zijn nu ongeveer op de helft van het jaar. Wat is nou de foto van het jaar die je tot nu toe hebt gezien?
Zeg maar algemeen, hè, denk ik. Ja, toch de serie van Kees van de Veen die ik eerder al noemde. Omdat het gewoon ook, toen ik die foto zag, dat volgens mij een dochter een telefoon had bij de man die op sterven ligt, die corona heeft. Kennelijk werd er een familielid gebeld en die nam afscheid. En
je werd afscheid genomen.
Ja, er werd afscheid genomen. Van jeetje, man, dit is het. Dit is wat er nu gebeurt in ziekenhuizen. En dat maakt op mij gewoon persoonlijk ook indruk. En toen dacht ik van, dat is natuurlijk ook weer de kunst van de fotograaf. Dus dat vind ik wel echt. Die serie maakt op mij wel heel veel indruk.
En voor jou persoonlijk, wat is de foto die jou het meeste bijblijft?
Vind ik lastig. Ja, dus op een of andere manier kan ik pas. Ik ben nu een beetje met mijn archief ook bezig, gewoon om het een beetje op orde te hebben. Ik vind dan kan dus foto's uit 2014, 15, 16 kan ik beter op waarde schatten dan foto's die ik best wel recent heb gemaakt.
Als het verder weg is, dan is dat makkelijker.
Ja, precies. En je had het natuurlijk eerder over die zilveren camera. En het is niet, ik doe er niet aan mee omdat ik het per se wil winnen. Dat is hartstikke leuk. Dat je er af en toe een nominatie mee hebt. Maar het is meer dat ik dan met collega's zit en dat we dan die foto's op tafel gooien en gaan.
Ja, want jij spreekt één of twee keer per jaar af met collega's. Ja. En dan bespreken jullie elkaars foto's.
Ja, dus dan ga ik gewoon november ga ik even door al mijn foto's heen. Even kijken of ik gemaakt heb. Selecteer ik een mapje. En dan gaan we dan met collega's uit Noorden gaan we dan die foto's bekijken. En dat is voor mij gewoon heel leuk dat je dan echt terugkijkt op je jaar. Want je maakt zoveel. We doen 2-3 onderwerpen per dag. En je stuurt naar het ANP en je gaat weer hup naar de volgende dag. Dus
het is heel gejaagd eigenlijk, heel snel.
Ja, dat wel. Dat vind ik juist heel leuk. Maar dat, je kan niet echt reflecteren.
Ik zei al, je hebt zoveel gefotografeerd. Want ook de Lege Dam tijdens dodenherdenking. Ja. En doodskistenfabriek. Maar dan ben je even een uurtje of twee uurtjes en dan ben je weer weg.
Ja, dat is leuk. Je ziet dus ook zo'n coronacrisis zie je gewoon van A tot Z. Je ziet het van een getroffen horecaondernemer op het strand van Zandvoort die een strandtent heeft. Je ziet de mensen op de IC. Je ziet inderdaad die doodskistenmakers ergens in Gelderland. Je ziet het van A tot Z. Het hele verhaal, weet je wel. Dus je ziet gewoon voor je ogen gebeuren wat voor impact het allemaal heeft.
Maar dit is dus wat je als persbureaufotograaf ziet. Ja. Dat is jouw werk, dat je alles een uur of twee uurtjes ziet en dan ben je weg. Ja. Zou je wel eens behoefte hebben om wat langer een onderwerp te volgen? Dat je bijvoorbeeld wat langer bezig bent met die horeca-ondernemer of met die dooskistenfabriek of ik noem maar een zijstraat?
Jawel, als het onderwerp je trekt, zeg maar, als je denkt, wow, dit is wel iets wat mij persoonlijk aanspreekt, dan zou ik dat wel willen doen, ja. Maar kom daar niet toe, zeg maar. Soms, dus met het Maarten van der Weijden, die zwemtocht, toen heb ik wel aan de redactie aangegeven, oké, ik vind het interessant, ik wil dit blijven volgen.
Ja, want en toen heb je hem de hele rit gevolgd eigenlijk.
Exact, ja. Normaal gesproken had ik dat niet 3 dagen lang gedaan, dan was het misschien weer een andere fotograaf geweest. Maar dan goed, die ruimte heb ik dan wel, om dan gewoon te zeggen, oké, dit wil ik blijven volgen en dat kan dan ook. Dus dan ben je 3 dagen. Maar goed, een langdurig project van een maand, weet je, iets, ik zou even niet weten precies wat, maar... dat zou ik wel mooi vinden om echt die verdiepende fotografie te doen. En, ja.
Nou, komende jaar ziet het eruit dat er nog niet heel veel gaat veranderen. In de loop van dit jaar, als het gaat over corona en de mogelijkheden. Wat zou jij nog willen bereiken het komende jaar?
Komende jaar? Ja, toch weer die interesse voor het belangrijke nieuws. Ja, zou bij de belangrijkste momenten aanwezig willen zijn. Ik weet, het is heel lastig te
pakken. Pas je schema daarop aan? Dus als je denkt van, er gaat iets belangrijks gebeuren, dan zorg ik dat ik aan het werk ben en dan...
Niet echt. Kijk, als Prinsjesdag valt toevallig nu dit keer in mijn normale weekenddag, dat is de dinsdag. Dus nu werk ik wel dinsdag.
Ja, ja.
Dat is gewoon heel standaard, maar...
Dan worden alle verloven ingetrokken, toch? Op het Prinsjesdag.
Nou ja, dit jaar is het niet zo heel spannend natuurlijk. Of niet zo heel veelomvattend. Er is geen balkonscène, dus ik denk dat we uiteindelijk met minder fotografen aan het werk gaan. Ik zou gewoon bij de belangrijke momenten aanwezig willen zijn. En wat het is nog heel moeilijk te zeggen.
En die ene foto die alle andere foto's overbodig maakt, ga je die maken dit jaar? Of heb je hem al gemaakt?
Nou, ik denk dat het... Omdat de bron van corona is in die ziekenhuizen.
Ja.
Daar mensen herkenbaar valt, dat gaat niet lukken. Ik denk dat de series die ik eerder heb genoemd, mensen herkenbaar en die mooie series van corona, mooi en triest trouwens, dat de foto's van het jaar zijn.
Ja.
Ik denk niet dat ik die ga maken, maar ik kijk er wel met heel veel plezier naar. En ik vind het heel mooi dat collega's dat gewoon zo goed en waardig in beeld brengen.
Ja. En dus dit jaar heb jij hem niet gemaakt, maar volgend jaar ga je hem maken, die foto
ik
van
weet
het jaar.
Ik weet niet wat er gaat gebeuren volgend jaar. Ik hoop gewoon dat ik er gewoon plezier in hou, weet je wel. Dat is om het corona duurt lang, weet je wel. Dus je moet elke dag weer de motivatie en de frisse blik vinden om weer 1,5 meter maatregelen in Amsterdam te fotograferen. Of weer mondkapjes daar, of weer dit. Je moet daar wel een frisse blik in houden. Dat is voor mij de grootste uitdaging. Om ook niet alleen corona, maar ook om over 5 jaar nog die frisse energie te hebben.
Dat je het leuk blijft vinden, zeg maar. Ja. Het fotograferen.
Ja, ja, ik ben benieuwd of ik nog op mijn 60ste achter Rutte aan. Rutte zal dan niet meer zitten, maar om achter zo'n minister-president aan te rennen. Ik weet het niet. Ik denk het nu niet dat ik dat... Maar als ik dan bijvoorbeeld Pim Hass zie, dan denk ik, die is niet, dan nog niet 60, maar die heeft nog zoveel energie en heeft al zoveel jaar ook al gefotografeerd. Ik denk van, wow, dat is echt, vind ik echt knap. Ik vind dat echt waanzinnig om te zien met hoeveel passie die nog bijvoorbeeld fotografeert.
Dat is jouw doel, als je 60 bent.
Als ik 60 ben, nog inderdaad in volle vaart achter de minister-president. Dat zou ik wel heel knap vinden. Maar ik weet niet of ik het ga doen, weet je. Misschien dat ik over 10 jaar weer heel wat anders ga doen. Ik weet het niet. Ik vind het heerlijk om dat ook nog helemaal niet te weten.
De toekomst ligt nog open.
De toekomst ligt open. Voorlopig nog even blijven fotograferen.
Hey Remco, dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Leuk dat je luisterde naar ANP Beeldspraak. Het nalezen van dit gesprek kan op anp.nl/beeldspraak. In de volgende aflevering praat ik met fotojournalist Kees van der Veen.